De schriftlezing voor deze korte overdenking vindt u opgetekend in Matteüs 5, vers 1 tot en met 12. Het Evangelie naar Matteüs, daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. De zaligsprekingen. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg, en als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wille, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwille. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. In deze overdenking zal ik in het bijzonder stilstaan bij vers 6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Wat is er zalig aan hongeren en dorsten? Het is toch heel bijzonder wat hier geschreven staat. En de ene keer is die vraag veel klemmender dan de andere. Wanneer alles voor de wind gaat, dan kan men zoiets gewoon voor kennisneming aannemen. Het is het heb die loveren en de gras idee van den vos Reinaarde, waarbij de vos met deze woorden Kuwaart de haas en Belijn de ram prijst om hun soberheid van leven, wat natuurlijk grote onzin is, want wat zouden die dieren meer wensen? Het is al wat hun hartje begeerde. Maar wanneer er gebrek op gaat treden, wordt dat heel wat anders. Dan heeft men er kennis aan, althans ten dele. Dan begint men de radicaliteit van die woorden te zien en dan komen er misschien ook wel vragen. Bij mij komen de vragen. Het grote verbazen, het grote niet begrijpen, het onbevattelijk zijn, het niet kunnen doorgronden. En vandaar ook het gebed, het biddend vragen, het biddend vragen om uitkomst, om opheldering, om verbreking van het ijzeren regime van de tijd, van het verval, van strijd, van ziekte, van overlijden. Al vele eeuwen regeert de dood met vaste hand, met ijzeren hand. Wij moeten bidden om Gods wil, zo werd laatst weer gezegd. Uw wil geschieden. Er zijn twee willen Gods te onderscheiden, naar Augustinus leer. Het is al vaker aan de orde gekomen. Een zaak die God ook wil, waar hij ook een welbehagen in heeft. En de wil Gods in alle gebeurtenissen des levens. De idee daarachter was dat er geen ding gebeuren kan wanneer God dat verbood te geschieden. Satan is dan wel de prins der wereld, maar hem worden grenzen gesteld. De grote vraag is natuurlijk, waarom toch zo weinig grenzen? Waarom kan hij zo bijzonder veel? Waarom ziekten? Waarom Sobibor, Treblinka, Auschwitz? Waarom Srebrenica? Waarom natuurrampen? Waarom juist dan geen grenzen gesteld? Waarom zo weinig contact? En wanneer er dan sprake heet te zijn van contact, is het vaak zo indirect, zo vaag ook. Dat is een raadsel. Het raadsel van het lijden tegenover liefde en almacht. Het raadsel van het grote zwijgen. Hongeren en dorsten? Zal daarmee de vaste samenhangen die bij Joden en Christenen in zwang was en soms ook nog is? In de middeleeuwen vastte men in de advent, vastte men in de 70 dagen tijd, in het bijzonder in de 40 dagen tijd. Men vastte op vrijdagen, soms ook op woensdagen, het hele jaar door. En dan waren er nog de bijzondere dagen van boetedoening. En vasten voor de mis, zodat men hongerde en dorstte naar het brood des levens. Die gewoonte is in sommige protestantse kringen blijven bestaan, nu bij het heiligavondmaal. Overigens was in de middeleeuwen en lang erna in de Rooms-Katholieke Kerk niet elke vaste periode even streng. Er waren ook perioden bij van matigheid. En de niet vrijwillige vasten, ten gevolge van misoogsten, oorlogen, natuurrampen, epidemieën, overbevolking. Gewoon, waarbij men gewoon natuurlijk tussen aanhalingstekens moet zetten, gewoon hongersnood, waarbij er ook een gebrek aan drinken was. Een beroemd geleerde van eind 18e, begin 19e eeuw, die daar zeer interessante ideeën over heeft ontwikkeld, heette Thomas Malthus. Hij was demograaf, econoom en predikant uit Engeland. Hij was ongelooflijk pessimistisch, maar helaas soms ook realistisch. Hij bezag het verleden en zag dat er perioden waren dat het goed ging, dan was er volop voedsel en nam de bevolking toe, tot het punt dat er eigenlijk te veel mensen waren voor de hoeveelheid beschikbare voedsel. Dat kon doordat nu eenmaal het maximum was bereikt, waardoor de mensen verzwakt raakten en er ziekten uitbraken, waardoor het aantal mensen weer afnam. Maar ook door misoogsten of oorlogen kon de hoeveelheid voedsel dat beschikbaar was afnemen, waardoor er hongersnood kwam en er ziekten uitbraken, zodat er weer heel veel mensen stierven. Dan was er weer, voor hen die overbleven, genoeg voedsel, zodat de bevolking weer toenam. Het wordt de Malthusiaanse cyclus genoemd. Dat de totale beschikbare hoeveelheid voedsel op zich niet non-elastisch is, met andere woorden, dat door nieuwe landbouwmethoden de totale hoeveelheid voedsel dat beschikbaar was kon toenemen, daar had hij geen rekening mee gehouden, maar wel met de mogelijkheid van geboortebeperking. Arme mensen die wisten dat zij geen gezin konden onderhouden, zouden er in zijn ogen van af moeten zien een gezin te stichten. Dat is wel een heel verheven gedachte en boodschap die hij had voor arme mensen, erg sociaal voelend ook. Nee, dan is Marx op dit punt veel interessanter. En het is in flagrante strijd met wat Christus zelf geleerd heeft, zorg te hebben voor de naaste. De rijke dient de armen te helpen, geen roder boek dan de Bijbel. Ofschoon ik het idee van geboortebeperking op zich helemaal niet verkeerd vind. Wat dat aangaat, vind ik Malthus wel verlicht. Malthus had ook nog het idee dat de Heere dat zelf zo had gewild, met het gegeven dat de bevolking veel harder groeien kon dan er voedsel geproduceerd kon worden, had de Heere voor de mens deugdzaam gedrag op te leggen, zo was zijn idee. Dat is wel een heel bijzondere manier om het zalig die hongeren en dorsten uit te leggen. Vanuit het gebrek komt men bij God. Daar geloof ik maar weinig van. Want omgekeerd kan natuurlijk ook, en komt volgens mij heel wat vaker voor, dat mensen, teleurgesteld door het gebrek, de Heere de rug toekeren. Ik denk dat Lucas gebrek voor ogen staat dat in verband staat met de keuze voor Christus en al wat daarmee samenhangt. Dat door die keuze men, door bijvoorbeeld verstoting uit de gemeenschap, men geen geld had om voedsel en drinken te kopen. Of omdat men op de vlucht was gejaagd en zo gebrek aan het meest noodzakelijke had. En dat Christus daarmee hen een bemoediging gegeven heeft. Hoofd omhoog, zie uit naar een beter. Zalig zijt gij, want gij zult verzadigd worden. De blik dient men te werpen op de apocalyptische toekomst. Matthäus vergeestelijkt dat. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gerechtigheid. Het onrecht heerst op aarde. Corruptie en wantrouwen is er alom. Rechtbanken spreken soms recht, maar soms ook niet. Soms zijn er verschillen in strafmaat. Soms wordt een straf opgelegd aan mensen die volstrekt onschuldig zijn, alleen omdat ze over bepaalde dingen wat anders denken en zich daarover ook uitlaten. En kijkt men in de politiek, hoe vaak men zaken tegenkomt die het daglicht niet kunnen verdragen. Kuiperijen, proberen de ander zwart te maken, proberen de ander onderuit te halen, of afspraken maken die de ander niet weten mag. We zien het rondom ons. We zien het met de regelmaat van de klok. Men denken aan minister Van der Steur. Men denken aan Trump. Maar ook aan de liefelijke woorden die Trump en Clinton over elkaar hebben uitgesproken tijdens de verkiezingscampagne. Het zijn toch dingen die niet oorbaar zijn. En dat gebeurt hier nog alles in een vrije en democratische wereld. En kijk naar de wetenschap. Hoe men elkaar vaak als vijanden bestrijdt. Bij geschiedenis had een docent in zijn hoorcollege het er zelfs over iets of iemand naar de mestvaalt van de geschiedenis te rijden. De dwaasheid. Zie liever het positieve in de ander. Spreek lovende en waarderende woorden uit. Kijk naar de goede dingen die zijn geschreven en zit niet te muggenziften over eventuele onnauwkeurigheden. Zie liever het positieve in de ander. Spreek lovende en waarderende woorden uit. Kijk naar de goede dingen die zijn geschreven en zit niet te muggenziften over eventuele onnauwkeurigheden die erin zitten en die uiteindelijk in het eigen werk ook te vinden zijn. Honger en dorsten naar gerechtigheid, naar een eerlijk bestel, naar een wereld waarin een ieder het zijne krijgt en waar geen onrecht meer is. Eigenlijk nog veel meer. Een wereld waarin liefde het dragende principe is, waarin iedereen het beste voor de ander, in Bijbels jargon, voor de naaste zoekt. Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zal men ooit op deze wereld verzadigd worden in dit opzicht? Zal er ooit gerechtigheid zijn op deze planeet? Gerechtigheid? Bij de uitspraak van Lucas heb ik het al gezegd, dat hongeren en dorsten, daar komt een eind aan in de toekomst. Het krijgt een apocalyptische dimensie, met andere woorden, niet nu, maar bij de wederkomst van Christus, bij de komst van het Koninkrijk der Hemelen in volheid, dan zal men verzadigd worden. Dan zullen die nu letterlijk hongeren en dorsten verzadigd worden, maar zeker ook hen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat is een geloofsprong. Men moet dat geloven. Bewijs daarvoor is er niet, dat is waar. Dat is heel kwetsbaar. Dat is wonderlijk dat de Heere dat zo wil, maar het is wel de werkelijkheid. En dan doen wij er wel aan niet te bidden om recht en gerechtigheid, maar veeleer om barmhartigheid en genade. Want in zijn genade, in zijn barmhartigheid, is onze hoop. Amen.